Wanneer verliezen wij onze natuurlijke stem?
Als er verdrieten zijn die niet verwerkt zijn. Als er een trauma ontstaat. En dat kan echt van alles zijn. Van hele grote trauma's. En zeker ook op seksueel gebied. Tot misschien wel een trauma waarvan je denkt, nou, dat is toch heel normaal. Dat je als klein meisje in de klas een spreekbeurt moet doen voor de eerste keer. En dan zit de hele klas jou uit te lachen of raakt verveeld. En dan denk jij, is het zaadje geplant? Oh, ik ben het niet waard om te vertellen wat ik wil vertellen. Of ik ben het niet waard om voor een groep te staan. Ja, en dan kom je dus 40 jaar later bij mij. En dan zeg ik, goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dan gaan we aan het werk.
Welkom bij de Fearless Ondernemen podcast met Monique Lavec. Wat fijn, Muriel, dat je vandaag mijn gast bent hier in de Fearless Ondernemen podcast. Ik weet dat je heel erg druk bent en je bent ook veel in het buitenland. Dus ik ben echt heel blij dat je tijd maakt om met mij te gaan praten over wat trauma nou eigenlijk kan doen met je stem. En we kennen natuurlijk allemaal de verhalen rondom The Voice. En je vertelde me dat je nu klaar bent om vandaag voor het eerst openlijk en publiekelijk over jouw ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de entertainment business te praten. Wat jou overkwam tijdens jouw carrière als operazangeres en hoe dat jouw audities en jouw stem beïnvloedde. Dus ik stel voor dat we gaan starten. Ik wil jou eerst vragen, Muriel, wie ben jij?
Nou,
dat is iets anders dan wat je doet. Dat mag zo meteen.
Ik ben een vrouw met een volle stem, met een volle energie. Ik ben een vrouw die geboren is in een circus. Daar heb ik mijn eerste jaren rondgewandeld. Ik ben van Zwitserse afkomst, dus ik spreek ook Zwitserse dialect. En mijn moeder was Zwitserse, mijn vader was een Nederlander. Ze hebben elkaar ontmoet in het circus en daar ben ik uit geboren. En dat heeft eigenlijk de stempel gedrukt voor de rest van mijn leven. Want als heel jong kind was ik al helemaal onder de indruk van alles wat er gebeurt in een piste. En dus op een podium. En heb me ook al heel erg lang afgevraagd, waarom lukt het die ene keer wel dat hij blijft hangen in de trapeze en de andere keer niet. Dus en ik ben ook moeder. Van mijn zoon, die is nu 32, Julius, en twee stiefdochters. Ik ben de partner van Bart. Ik ben, wat ben ik nog meer? Ik denk dat ik geboren ben met een ongelooflijk vuur en passie. En het lukt maar niet om dat te doven.
Is dat erg?
Nou, soms denk ik wel eens van, jeetje, kan ik nou niet gewoon eens een keer wakker worden en denken, oh, nou, leuk. Ik ga gewoon naar de bloemetjes en naar de bijtjes kijken. Maar nee, daar is, ik weet niet wat dat is. Ik heb het gewoon meegekregen van de sterren of zo. Ik moet en ik zou, nou ja, dat wat mijn passie is. En wat is dan mijn passie?
Ja,
mijn
passie, dus dan komen we op wat doen.
Juist, mooi bruggetje.
Ja, precies.
Mijn passie is dat ik mensen vanuit mijn ziel help transformeren door middel van hun eigen stemgeluid. En daardoor krijgen ze meer inzichten over hun blokkades, maar ook hun future you.
Kun je daar iets meer over vertellen? Voor wie doe je dat?
Ja, ik kan er ontzettend veel over vertellen.
Voor wie doe jij dat?
Voor wie? Voor iedereen die voor mijn neus staat en daar echt behoefte aan heeft. Dus dat kunnen zijn mensen die een onderneming hebben. Dat kunnen mensen zijn die juist onder een baas werken. Dat kunnen mensen zijn die zanger zijn of artiest zijn. Noem het maar op. Ik ben begonnen als operazangeres. Dus van daaruit heb ik de stem leren kennen. Ik heb mijn stem ook leren kennen door mijn eigen ontwikkeling. Dat was een hele heftige ontwikkeling. Kunnen we straks ook wel even over hebben.
Ja.
En uiteindelijk heb ik gemerkt dat in mijn omgeving heel veel mensen eigenlijk helemaal niet weten hoe ze klinken. En daardoor dus ook helemaal niet weten hoe ze resoneren met hun eigen wereld. En dat kan de zakelijke wereld zijn, dat kan de privéwereld zijn, dat kan de wereld zijn waarin je voor het eerst binnenkomt. Bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst, noem maar even Zijstraat, wat heel veel mensen heel eng vinden. En dan kom je daar binnen en dan heb je ook helemaal geen idee hoe je klinkt.
Ja, dat begrijp ik. Ik vind dat zelf ook heel erg moeilijk.
Ja, weet je, ja, dat komt natuurlijk ook omdat veel mensen, als er iets gezegd wordt over hun stem of hun presence-energie, dan wordt dat heel vaak gezien als een persoonlijke klap in your face, weet je wel. Er zijn mensen die zeggen van, ja, maar je praat veel te hard of je bent veel te veel aanwezig of het is te schel of het is te hoog of te dit of dat. En dan ervaren wij dat heel vaak als de waarheid, of als één. En twee, ervaren we dat als van, oh, maar dat is dus niet goed. Ja, en ik ben dus heel goed in het filteren daarin van, hey, weet je, this is your natural voice. Zo hoor jij gewoon te klinken. En B, wie zegt dat eigenlijk tegen je? En met wat voor een energie wordt dat gezegd? Dus is dat ook echt de waarheid?
Ja, hey, en wanneer verliezen we onze natural voice? Wanneer verliezen wij onze natuurlijke stem?
Als er verdrieten zijn die niet verwerkt zijn, als er een trauma ontstaat, en dat kan echt van alles zijn, van hele grote trauma's, en zeker ook op seksueel gebied, tot misschien wel een trauma waarvan je denkt, van, nou, dat is toch heel normaal, dat je als klein meisje in de klas een spreekbeurt moet doen voor de eerste keer, en dan zit de hele klas jou uit te lachen of raakt verveeld. En dan denk jij, is het zaadje geplant, oh, ik ben het niet waard om te vertellen wat ik wil vertellen, of ik ben het niet waard om voor een groep te staan. Ja, en dan kom je dus 40 jaar later bij mij en dan zeg ik, goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dan gaan we aan het werk. En dit soort grote en kleine momenten kunnen er allemaal voor zorgen dat jij op een gegeven moment je niet meer uitspreekt, niet meer klinkt zoals je echt daadwerkelijk hoort te klinken. En dan in het ergste geval ontstaat er echt een schade.
Zoals? Wat is een voorbeeld van een schade?
Schade is bijvoorbeeld dat mensen hees worden, dat mensen zichzelf gesilenced hebben. Een andere vorm van schade is dat ze met heel veel druk hierop praten, dus een soort kroep ontstaat. Dus dat er geen doorstroom meer is van keel naar buik. Dus ja, dat het letterlijk het kanaal gewoon echt letterlijk wordt dichtgeknepen. Maar het kan ook, ja, dat heeft allemaal schade op de natuurlijke werking van het slothoofd en van de stembanden.
Ja, mooi. En jij zegt, ik heb zelf het proces van de ontdekking van mijn eigen stem was een heel heftig proces. Vertel daar eens iets over. Hoe ging dat?
Nou, je kan het sowieso lezen in mijn boek, Be Your Own Voice. Dus zoek toch naar je eigen stemgeluid, omdat daar ik echt de tijd heb genomen om dat uit te leggen. Een van de dingen was dat ik als klein meisje al hoorde dat mijn stem heel scherp was en heel indringend. Maar het was niet scherp, het was indringend. Het was volledig, het was heel puur, het was heel bijna staal, zeg maar. Maar als, je kan dat ook vertalen als kristal, snap je? Dus het is best een ingewikkelde. Het is ingewikkeld om te horen wat je genre, wat je timbre is. En op een gegeven moment koos ik dus voor een professionele opleiding. En binnen die opleiding werd ik niet gezien als die sopraan die ik uiteindelijk ben geworden. Dus ja, het is een heel ingewikkeld proces. Maar mensen binnen een opleiding, zoals het Koninklijk Conservatorium Den Haag, schalen je heel snel in van, oké, maar jij bent een mezzo. En ik dacht de hele tijd, maar ik ben geen mezzo. Ik voel me geen mezzo. Ik ben een dramatische sopraan. Alleen ik weet niet hoe. Maar ondertussen speelde er in mijn privéleven het een en ander, waardoor ik ook mijn identiteit nog niet had gevonden. Dus ik was eigenlijk meer in gevecht dan dat ik vrij uit kon zingen. Maar ik had wel de passie om heel vrij te zingen. En ook het talent om heel vrij te zingen. En zeker heel muzikaal, met heel veel gevoel. Maar het vertaalde zich in een klank die heel, ja, te strak was, laat ik het zo zeggen. Dus op een gegeven moment was ik gewoon te veel binnen die opleiding. Nou, dan moet je voorstellen dat je dus, ja, je gaat van het ene jaar naar het ander en je denkt bij jezelf, ja, maar er klopt gewoon iets niet. En dat is dus de hele tijd, was dat dus zo. Toen was ik 7 jaar verder, En toen mocht ik mijn eerste solo partijen zingen. Toen werd ik gezien. En dat was een hele mooie opera van Poulenc, Les Dialogues de Carmelite. En toen mocht ik Madame Lidoine zingen. En toen, ja, de wereld echt, het viel gewoon aan mijn voeten. Ik had letterlijk zoiets van, oh, maar dit ben ik. Dit ben ik. Ik voelde me ook echt die moeder overste en alle nonnen die zo voor mij. En ik dacht echt, ik ga jullie, zijn mijn honden. Ik ga jullie leiden en ik ga jullie helemaal meenemen. En toen eens was ik daar helemaal. Toen dacht ik, zie je nou wel.
En wat gebeurde er toen met jou?
Toen kon ik ineens wel helemaal die hoogte in. Toen kon ik wel helemaal die laagte in. Toen kon ik ook echt... Ja, die aria begint ook met me vier. Echt zo van, kom maar. En dat voelde ik ook echt zo. Toen dacht ik, wauw, dit is echt wie ik ben. En wat er dan gebeurt, is dat je in een volledige overgave komt van jezelf misschien wel. Dat je echt een soort van verliefd wordt op jezelf voor het eerst van je leven. Ook al is het maar 10 minuten. En dat je echt denkt, this is me.
En hoe oud was jij toen, Muriel?
Ja, mijn zoon was al geboren. Ik was iets van 26.
Okay.
Maar, nu komt het. Toen dacht ik van, nou, maar ik wil eindexamen doen. Om het consortium. En toen moest ik dus eindelijk samen doen in een rol die ik helemaal niet wilde. Het was een rol van uit de opera Nozze di Figaro van Mozart. En ik moest eindelijk samen doen in de rol Contessa de Gravin. Nou, hele beroemde aria, Porgy Amor, prachtig. Maar ik denk, ik ben dit helemaal niet. Misschien zie ik eruit als een gravin, maar ik ben dit niet. Ik zal nooit die rol zingen de rest van mijn leven. Dat wist ik toen al. En toen heb ik gezegd, ja, dit wil ik helemaal niet. Ik wil gejureerd worden op Verdi en op Bellini en op Balcanto. Dat is waar ik zit. En op Strauss, Richard Strauss en Wagner. En daar hebben ze geen toestemming voor gegeven. En toen heb ik gezegd, dan doe ik geen eindexamen. Zo, nou, dat was wel een dingetje. Want dat was twee maanden
voor. Knijterhard gewerkt en ja.
Ja, en toen heb ik wel een examen gedaan. Samen met Frank van Aken. En Frank van Aken, ja, die heeft de hele wereld nu rondgezongen. Dat is een hele grote tenor geworden. En wij hebben samen dat examen gedaan. En dat voelde gewoon echt zo magic. Zo van, ik was gewoon echt zo van, dit ben ik. En dat bedoel ik dus. Mijn zoektocht, en dat geldt ook voor heel veel andere mensen. Het is soms niet anders dat je... Ja, dat je obstakels tegenkomt. En dan moet je, of de hordes. En hup, jump over it and go on.
Ja, ja, mooi. En na het conservatorium ben je als operazangeres.
Want toen dacht ik van, nou, ik ben nog lang niet goed genoeg. En dat klopte ook. Toen ben ik naar Londen gegaan. Daar heb ik daar 3 jaar privé gestudeerd. En het enige wat ik daar heb gedaan, ik kwam daar binnen. Ik heb ook nog eerst bijna... Nou, volgens mij heb ik... 1,5 jaar op de wachtlijst gestaan bij haar. Want ik kwam ook niet zomaar bij haar binnen. En toen zei ze van, ze was Amerikaanse. Maar was woonachtig in Londen. En zij werkte met mensen van Covent Garden, English National. Was echt wel fantastisch. Diane Forlano heet ze. En nou, toen mocht ik eindelijk bij haar komen. En toen heb ik alleen maar op de trap gezeten. De hele dag. Ze begon om 11 uur. Tot 5, 6. We hadden de deal, ik mag bij je slapen, maar dan ga ik voor je koken. Want ik vind koken hartstikke leuk. En voor de rest betaalde ik haar natuurlijk. Maar ik zat wel op de trap. Dus ik heb iedereen horen zingen daar. Ik heb half Londen niet eens gezien. Ja, voor een boodschap. En toen is wel mijn wereld opengegaan. Van wat is een stem? Wat doet een stem? En wat kan jij bereiken met je stem? Maar goed, dan hebben we het nu wel over heel hoog niveau.
Ja.
Eindelijk, ja, nu ben ik wel een paar jaar verder, heb ik andere dingen gedaan.
Ja.
Maar daar is wel het zaadje bij mij geplant ook weer van... Wow, je stem is echt wie je bent.
Ja, ja, mooi. Hey, en jij vertelde mij in ons voorgesprek... dat er, zeg maar, in de coulissen op seksueel gebied... grensoverschrijdend gedrag is geweest. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, er zijn verschillende momenten geweest... Ik vind het ook echt heel moeilijk om te vertellen. Dus,
ja, het is de eerste keer dat je het vertelt, hè?
Ja, ik vind het echt wel heel lastig. Zelfs mijn beste collega's weten het niet. Ik ga ook echt geen namen noemen.
Nee, dat hoeft ook niet.
Maar ik heb meerdere keren meegemaakt. Dus ik ga ze ook alle 3 benoemen. Dat is gewoon het makkelijkste, denk ik. De eerste keer was dat ik op het podium een rol aan het zingen was. En mijn tegenspeler... die zat gewoon niet lekker in zijn vel. En kijk, sommige tenoren op het podium zijn anders dan in het echt, zeg maar.
In het echte leven.
In het echte leven. En ja, wat ik daar heb meegemaakt was echt niet fijn, want wij moesten een liefdescène doen. Maar hij werd agressief.
Dus in wat voor zin agressief?
Ja, gewoon knijpen, duwen, maar ook mij in de coulissen gewoon ook al heftig vastpakken. Dat ik echt dacht van, wow, wat gebeurt hier? Maar het lastige is, je kan niks doen op het podium zelf. Je zit in een scène. Dus je kan niet zeggen van, hey, flikker op, doe even normaal. Want het gebeurde elke keer on stage. Ja, en daar ga je naar een regisseur. Nou, die gaat zeggen, nou, ik zie niks, of dat gebeurt allemaal niet, of je verzint het, of nou ja, het hoort nou eenmaal bij, weet ik van wat. Maar het leek wel alsof hij het elke keer uitkoos. Zoals een soort sadorgistie, hoe zeg je dat? Een soort, ja, hij kikte er echt op, zeg maar. Hij kikte er gewoon op dat hij mij... Ja,
misschien macht, hè, op het podium, dat hij weet dat jij niks kunt.
Ja, hij kikte daar gewoon op dat hij... en dan kom je in conflict met jezelf, want dan wil je liefdevol overkomen in die rol, maar je weet gewoon dat er daarna een soort van agressieve kus komt of een agressieve
aanraking,
knijpen of net even ergens zitten met je hand waar je denkt, nou, dat is even niet de bedoeling, maar dan ook nog keihard. Nou, dat was één. Ja. En ik wist gewoon dat je dat nergens kwijt kon. Je kan dat dus
besprak je het met hem na de voorstelling?
Nee. Want dat kon gewoon niet. Ik zei wel eens van, joh, could you do it slowly or please gentle or something. Maar het leek wel alsof hij er gewoon een soort sport van had gemaakt, weet je wel. Dus ja, dat is één ding. Het tweede wat ik mee heb gemaakt is... dat vind ik echt heftig. Was een bekende dirigent. En wij zaten in de auto. En ineens ligt zijn hand op mijn been. En ik denk, oké, dit is een vriendschappelijk of wat is dit? Maar dat is niet een plek waar je je hand legt als je zelf aan het stuur zit, zeg maar. Dus hij zit aan het stuur en ik zit ernaast en hij legt zijn hand op mijn been. Ja, het is zo gezellig met jou. Ik denk, ja, ik vind het ook wel leuk, maar gewoon leuk, gezellig en verder niks. En, maar goed, op een gegeven moment, dat is dus de switch. Het is een bekend persoon en je denkt van, ja, stel nou voor hij gaat mij casten of hij laat mij vragen van, joh, zou je daar of daar auditie voor willen doen? Want daar gaat het dus over. Dat dus zangers of zangeressen, dat geldt natuurlijk ook voor zangers, dat je in een positie zit van ja, het zou maar eens kunnen gebeuren. Want het gebeurt namelijk ook zo. Dat mensen je aardig vinden en dat ze het je gunnen.
Ja. En,
maar het ging nog verder, hè?
Ja, dus als hij dan zijn hand op jouw been legt, jij, is dat dan de gedachte van, ik laat hem maar liggen, want...
Ja, omdat het gebeurt dan ook zo dat je denkt van oké, maar het tweede deel van het verhaal is dat op een gegeven moment werd ik weer een keer uitgenodigd en naar een concert en dat allemaal gezien en superleuk en we hadden een onwijze klik. En op een gegeven moment zei hij van ja, kom je nog even mee wat drinken? En ik indik in mijn naïviteit, ja tuurlijk, leuk, gezellig. Maar ik had helemaal niet door dat wij zijn hotelkamer inliepen. Ik had het gewoon niet door. Ik liep gewoon het hotel in, niet wetende dat hij mij naar... Ja, dat kan je misschien denken heel naïef, maar oké, dat gebeurt. Dus ik liep zijn hotelkamer in. En ineens begint hij dus mij... Ja, hij wil van alles. En toen zei ik van nee, daar heb ik geen zin in. Toen werd hij me toch links, zeg. Hij werd zo kwaad. En zo van, wat doe je hier dan eigenlijk? En dus hij richtte zich helemaal tegen mij. En toen dacht ik, wauw. En het feit dat je dat dus met niemand kan delen.
Ja.
Ik kon het ook niet met mijn partner vertellen. Want ja, die denkt dan natuurlijk, wat doe jij daar in die hotelkamer? Maar ik dacht, ik loop even mee, want hij moet wat pakken of zo. Weet je wel, het is helemaal niet denken dat zoiets gaat gebeuren. Ja.
En hoe voelde je je daarbij?
Ja, vies en smerig. En kijk, dat is de manier waarop zij een carrière krijgt. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is.
Ja.
Ik bedoel, ik weet natuurlijk wel dat het binnen mijn vakgebied ook wel gebeurde. Maar ik denk altijd wel dat er een vorm van liefde of een affectie is. Of iets van, ja, je hebt het leuk op dat moment of zo. Maar, en dat mag er ook zijn, vind ik. Dus daar heb ik helemaal geen oordeel op. Maar ik vond dat toen wel echt een dingetje. En ik weet ook wel dat ik echt dacht van, nou, A, ben ik dus nu een heel belangrijk contact kwijt binnen mijn industrie, zeg maar.
Dan wilde ik vragen, wat was de consequentie?
Ja, natuurlijk gewoon geen contact meer. En dat zorgde dan voor, en dat was echt een hele bekende dirigent, kan ik je vertellen, dat je dan weet van, ja, Jezus, eigenlijk wil ik daar ook niet meer mijn gezicht laten zien. Weet je, want je voelt, dat heeft eigenlijk heel lang doorgezeurd. Het is gewoon zo. Het zeurt gewoon door. En je weet gewoon.
En wat bedoel je precies met het zeurt gewoon door?
Ja, dat je. Dat
in jou of in jouw carrière? Of in waar
ja,
je wel
in je carrière en ook natuurlijk in mij, maar ook in mijn carrière. Want ja, overal waar ik wel kwam en er was iets belangrijks, daar was hij ook.
Daar was hij ook, ja.
Ja, natuurlijk. Daar was hij ook.
Dus en wat deed je dan? Ging je dan niet?
Nee, ik ging wel. En ik zei ook wel gewoon normaal goeiedag. Maar ja, soms ook gewoon niet, zeg maar. Dan draaide ik me gewoon om.
Wat heeft het je gekost? Heeft het je iets gekost? Heeft het je echt iets gekost, zeg maar, in de zin van...
Ja, tuurlijk, vertrouwen.
Ja, vertrouwen, maar ik bedoel ook in de zin van dat je iets niet kreeg, een rol niet kreeg.
Ja, dat je gewoon anders audities doet ook.
Ja.
En dat je gewoon bepaalde dingen niet krijgt.
Ja.
Dat je, er was ook een keer, toen probeerde hij het later wel nog een keer, herinner ik me nu ineens. Toen had ik ergens een auditie en toen kreeg ik van degene die daar zat achter die tafel te horen van, luistert ook met je mee. Toen dacht ik, hè? Maar dan ben je dus in de war.
Ja.
Dan denk je echt van, ja, maar nee. Weet je wel, dit werkt gewoon niet zo.
Ja.
Ja, dus toch nog dat chasen, dat achteraan zitten en zo.
Nou ja, en ook zo komt het voor mij ook over, zeg maar. Het is ook gewoon manipulatie, hè?
Ja, maar ja, weet jij veel als 28-jarige... Nee. Zangeres of 30-jaar zangeres. En als ik foto's terug zie, denk ik echt zo, wow, ik zag er ook bloed mooi uit. Maar, en ik ben nog steeds heel erg tevreden met mijn uiterlijk. En nog steeds kan ik zo onbevangen enthousiast zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iemand dan ja, dat ineens over je kan doen. Het was een pure machtspositie.
Ja, maar
ik was gewoon nog helemaal nergens. En hij was een van de topdirigenten.
Dat is natuurlijk een klassiek verhaal, Muriel.
Een klassiek verhaal, ja. En een ander verhaal is, nou, nu sluiten we helemaal mooi af, was, daar kan ik ook nog steeds met mijn oren en mijn ogen niet geloven dat dat gebeurd is. Ik had een auditie voor een amateurgezelschap. En in de periode dat ik mijn carrière had, waren heel veel amateurgezelschappen. Die kregen dan geld binnen om professionele zangers te laten zingen. En ondertussen werd alles gedaan door amateurs. Dus dat was altijd een hele mooie opstap voor mensen die de eerste stappen zetten in de operawereld. En degene die daar de dirigent was, alweer een dirigent, dacht ik van, oh ja, ik zit nou ineens te denken, ik heb nog een verhaal. Oh my god,
nummer Monique. Okay,
wow,
ja.
Dat gaat gewoon door.
Ja.
Ineens denk ik, oh, ik zit weer helemaal terug in die tijd.
Ja.
Nou, in ieder geval, ik kom dus naar zijn repetitie. En hij zegt, zo gaat dat heel vaak. Van, oké, ik heb een repetitie. Wil je dan daar en daar zo laten even zijn? Nou, oké, dus ik was er geloof ik om 10:00 s'avonds of zo. 9:30 na zijn repetitie. En ik moest wachten. Dat vond ik eigenlijk heel irritant. En op een gegeven moment zei hij van... ja, weet je, je hoeft eigenlijk helemaal niet te zingen. Ik weet eigenlijk al precies hoe jij zingt. Maar we kunnen hier ook even niet meer zijn. Laten we even praten over wat er voor jou mogelijk is, even in mijn auto. En ik denk, ja, dat is goed. Maar het was zo. We moesten ook uit die ruimte, dus hij had dat blijkbaar ook al zo gepland.
Ja.
En dus ik zit in die auto en hij stelt mij vragen en ik begin antwoorden. En nee, het was ook heel donker. Dus die auto stond ook op een plek waar je niets kon zien.
Ja.
Maar op een gegeven moment zag ik toch een beweging. Die voelt hem al aankomen, maar hij was zichzelf aan het aftrekken.
Ja.
En ik dacht echt, wat is dit?
Ja.
En ik dacht eerst, nee, dit kan niet. Dit hoor ik niet, dit zie ik niet, dit kan niet. Dus het eerste wat je doet is, hè? En toen dacht ik, oké, maar ik moet nu die auto uit, want die auto was dicht. Dus ik kon die auto niet uit. Dus op een gegeven moment heb ik hem, hij heeft zijn ding gedaan. En op een gegeven moment heb ik mezelf daar op een hele rustige manier uitgepraat. En ben ik dus de auto uitgestapt. Maar ook dit is gewoon natuurlijk iets waarvan je denkt, je kan het niet bewijzen.
Mm.
Als je het aan iemand gaat vertellen die zegt, je spoort niet helemaal. Wat is dit? Mm. Nou, ja, zeg je het maar, jij bent expert. Ik bedoel, ik vind dit best wel ingewikkeld.
Ja, dat is het ook.
Ja.
Dat is het ook. En ik begrijp heel goed wat jij zegt. Hè, van je zit daar en het gebeurt. En je denkt van, nou zit ik in een film, weet je wel.
Ja, dat.
Zit echt. En dat je zegt. Nou, en wat me opvalt aan jouw verhaal is dat je zegt. Ja, nou ja, dan laat ik hem zijn ding maar doen. Want de auto was dicht. Dus hij was ook niet bereid om voor jou de auto open te doen.
Nee, want hij was bezig, zeg maar. Ja. En ik dacht van, ja, wat is mijn overlevingstactiek nu?
Precies.
Als ik ga schreeuwen of ik ga hem op zijn kop slaan, dan weet ik van wat hij mij aandoet. Ik was een grote vent.
Ja.
Misschien is hij wel ook wel bang dat daardoor iets naar buiten komt. Dus ik ging helemaal net doen alsof ik het niet deed. En ik ging gewoon lekker verder praten. Ja. En toen dacht ik echt van, wow.
Ja. Je hebt nog een verhaal?
Ja.
Vertel.
Ja, nou, ik ging dus auditie doen. En het was in de zomer. En het was auditie voor een koordirigent, weer een dirigent. En het ging over, volgens mij ging het over een oratorium auditie. Oratorium is een vorm, bijvoorbeeld de Matthäus Passion en de Johannes Passion en het Requiem. Dat zijn, ja, ik zeg het maar even. Dat zijn dus hele mooie werken. En vaak wordt dat ook gedaan door kerkdirigenten, organisten, die daar dan een voorstelling voor in elkaar zetten. En ik deed auditie voor een sopraanpartij. Ik weet helemaal niet meer welke. Maar ik weet wel dat ik de deur opendeed. En hij stond in zijn onderbroek. Ik zweer het je.
En wat deed jij toen? Ik dacht dat ik nu alles wel gezien had.
Ja, ik dacht echt, wat is dit?
Ja.
En ik dacht eerst, hè, is het nou omdat het nou zo mooi weer is? Heeft hij het warm of zo? Wat is dit? Ja, je denkt echt van, hoe naïef kan je zijn? Maar en toen vroeg hij me ook nog mee. Toen zei hij van, ja, ik was even bezig me aan te kleden of zo. Zo soort smoes. En toen zei ik van, nee, ik geloof wel dat het wel goed zo is. Dank je wel. Dus toen had ik blijkbaar geleerd. Toen ben ik gewoon met een smile op me omgedraaid. Maar nu we het ineens allemaal over hebben, denk ik, wow, wat is er eigenlijk veel gebeurd, zeg.
Nou, en misschien nog wel meer dingen, zeg maar, die na ons gesprek boven gaan borrelen. Maar wat ik wel merk dus, Muriel, zeg maar, is de rode draad in jouw verhalen, gaat wel om mannen met een machtspositie.
Ja.
Ja, het is of zeg maar de dirigent, vooral de dirigent, zeg maar.
Ja.
Dus echt wel mannen met een machtspositie.
Ja, absoluut. Helemaal waar.
En dat is natuurlijk, nou ja, nog steeds wat natuurlijk nog steeds heel veel gebeurt. Niet alleen in de entertainment business, maar overal. Dat mannen met machtspositie vrouwen manipuleren. En niet altijd per se, zeg maar, direct seksuele handelingen doen, maar net de opmerkingen maken en net iets verkeerd aanraken. En nou, dat.
Nou ja, kijk, weet je wat ik er wel lastig aan vind, is dat je hebt ook je vrouwelijke charmes nodig.
Ja, tuurlijk.
Ik coach ook mensen waarvan ik zeg van, vanmorgen had ik een mevrouw. En zij heeft zo lang op haar mannelijke overlevingsenergie of op haar mannelijke energie gezeten. Dat die stem die zat helemaal daar en helemaal vast. En daar heb ik gewoon 2 jaar mee gewerkt. En haar vrouwenenergie een beetje aangewakkerd. Mm-hmm. En ineens ging die stem omhoog. En ineens, oh, ik voel me weer vrouw. En ik merk ook dat in deze maatschappij waarin we leven, soms de mannen te soft zijn en de vrouwen te hard. En maar snap je, als je dan weer te veel vrouwelijke kant laat zien. Ja, ik weet wel dat ik dat vroeger niet deed. Ik deed het gewoon niet meer. Ik was gewoon, ik was best wel strak, zeg maar. Ik was wel ja, firm, hoe heet dat? Ik zat heel erg op mijn mannenenergie. Heel erg.
Ja, en deed je dat vanwege de manipulatie?
Ja, tuurlijk. Ja, dat is een afweermechanisme. Dan doe je dat gewoon. Ja. En ik vind dat wel heel jammer, want ik vind juist vrouwen zo mooi.
Ja.
Ik vind vrouwen zo mooi als ze zich laten zien zoals ze echt zijn.
In hun vrouwelijkheid.
Ja. Ja, dat missen we ook heel erg, vind ik, ook op het podium. Ik vind het heel erg, als ik het als sprekers hoor, dan denk ik heel vaak van, wow, weet je, waar is die mooie vrouw van jou gebleven? Dus daar coach ik wel op.
Ja, ja, dat snap ik. En kijk, jij zegt, wat je vooral bent kwijtgeraakt, is natuurlijk vertrouwen. En je zegt, wat er ook is gebeurd, is ik werd ferm en ik werd, zat minder in mijn vrouwelijke energie. Als je nu kijkt naar die gebeurtenissen, hè, misschien wat ik al zei, misschien komen we er nog wel meer boven later. Maar als je nou naar die gebeurtenissen kijkt, hè, kun jij ook kijken naar welke kracht jij daaruit ontwikkeld hebt?
Mm.
Zijn er in die gebeurtenissen dat je nu denkt van, hè, bijvoorbeeld het voorbeeld in de auto, dat je zegt van ja, mijn overlevingsstrategie was gaan praten, terwijl je eigenlijk opgesloten zat.
Nou, ik denk dat ik voel het niet als kracht. Ik voel het eerder als van, jeetje, wat ben je dom geweest om dat te doen. Dus ik stap minder snel naar een man alleen af, zeg maar. Terwijl ik gewoon denk van, het is gewoon een hele leuke vent. Om iets te delen. Ik bedoel, dat is ook een van de redenen waarom ik heel lang niet in netwerkbijeenkomsten ben gegaan. Dat ik dacht van, ja, krijg ik weer zo'n moment. Daar heb ik geen zin in. Onbewust denk je dat, hè? Want nu ga ik wel naar netwerkbijeenkomsten en nu laat ik me wel steeds meer zien. En nu heb ik heel veel leuke gesprekken, ook met mannen. Maar ja, het zit toch ergens in je hoofd of zo.
Ja, en je hebt er een oordeel op. Je hebt er een oordeel over
jezelf. Ik heb een oordeel op al die leuke toekomstige mannen die ik nog ga ontmoeten.
Nou nee, dat bedoel ik niet. Ja, ik snap wat je zegt, maar dat bedoelde ik.
Nee, maar in business-wise heb ik het over.
Wat zeg je?
Business-wise, dus al die, ik bedoel, terwijl ik coach ook twee mannen, maar ergens zit daar toch dat oordeel van, ja, kan niet te leuk zijn.
Ja, maar je hebt ook, ik bedoel ook te zeggen, je hebt ook een oordeel, want ik hoor jou zeggen van, ja, hoe dom kun je zijn?
Ja.
Ja, terwijl het niks met jou te maken heeft. Ik bedoel, het is precies wat je zegt, ja, je hebt gewoon vertrouwen in zo iemand, zeg maar, met zo'n positie. En nou ja, goed, dan gaan we praten in de auto. En ja, nou ja, dan verwacht je gewoon niet dat zoiets gebeurt. Dus dat heeft niks te maken met dommigheid.
Nee, omdat ik ook niet werd aangeraakt, snap je? Dus dat is ook nog zoiets. En dat ik het niet goed kon zien, maar ik hoorde het wel. En je zag het natuurlijk wel. Maar ja, weet je, en dan, ja dat je het ook niet vertelt, is ook omdat je denkt van, ja, klopt het wel? Je zit toch altijd in die overtuiging van, ja. Ja, hè, echt. En als het dan wel zo is, hoe komt het dan dat ik daarin ben beland?
Ja. Had ik maar niet zo dom moeten zijn.
Ja.
Of zo naïef moeten zijn. Of,
absoluut, ja hoor.
Ja. Ja. Hey, en even terug naar waar we het in het begin ook over hadden. Maar dank je wel voor het delen in ieder geval van jouw verhalen. Want ik vind dat echt heel erg belangrijk, hè, in de podcast. Om juist daarmee ook andere vrouwen te inspireren om zich daarover uit te spreken. Want er zijn zoveel vrouwen die daar ook een oordeel, wat jij eigenlijk ook zegt, voor zichzelf op hebben. Terwijl ik denk, ja, weet je, die mannen hebben gewoon echt niet het recht om dat soort dingen te doen.
Nee, maar ja, weet je wat ik heel erg lastig vind daarin, en daarom dacht ik ook van, ik ga dit met jou uitspreken of bespreken.
Ja.
Is dat ik wel heel graag, kijk, weet je waar de crux zit? Al die mensen, nou, behalve die ene tenor op het podium, dat was ook in privé geen leuk iemand.
Ja.
Maar er zitten ook mensen bij wat gewoon leuke mensen zijn.
Ja.
Want het zijn gewoon leuke mensen. Ze hebben een carrière die gewoon super gaaf is. Ze hebben mooie verhalen. Ze delen dingen met je. En dat dan ineens gebeurt. Dan denk ik van, oké, welke signalen heb ik nou gegeven en niet? En hoe ga je dat tackelen? Daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat. Want voor hetzelfde geld was dat gewoon niet gebeurd. Dus wat is daar misgegaan bij mij of bij die ander, weet ik veel. Maar je hebt wel leuke gesprekken.
Ja, dat snap ik wat je zegt. En wat je ook zegt, van ik zie er leuk uit en ik zit in mijn vrouwelijkheid. Maar dat geeft nog niet het recht, vind ik, een man om jou aan te raken. Of om zich te gaan aftrekken in de auto waar jij naast zit. Jou die auto in te lullen, om het maar even letterlijk naar mij te houden.
Maar dat weet ik wel. Maar wat had ik dan kunnen doen? Of wat kan een toekomstig iemand, en die dit dus luistert. Hoe kan jij van tevoren toch al aanvoelen van hey.
Daar was dus mijn vraag aan jou. Wat heb jij gevoeld toen jij naar die auto liep?
Ja, klopt niet helemaal, dacht ik.
Ja, en wat maakt dat je het toch hebt gedaan?
Omdat ik dacht, sommige dingen zijn zo.
Ja. Ja, sommige dingen zijn zo.
Ja. Ja.
Ja, dus, ja, want ik geloof ook hè, dat je dingen... Want ik heb natuurlijk al met veel vrouwen gesproken. Dat je dingen eigenlijk voelt aankomen, maar je intuïtie negeert. Omdat het op dat moment misschien heel erg belangrijk was voor jou om op dat moment met hem apart te gaan praten.
Ja.
En dat je ergens ook, denk ik, altijd in je achterhoofd hebt van precies wat jij zegt. Het zijn gewoon leuke mensen, het zijn goede mensen. Ze hebben een carrière, ze hebben mooie verhalen. En dat je dat, ja, ik denk toch dat je ook gewoon dat nooit verwacht dat iemand dat dan zal gaan doen.
Nee, je verwacht het gewoon niet. Daarom vind ik dat hele verhaal ook bij The Voice. Dat snap ik ook helemaal.
Ja.
Ik snap dat helemaal.
Ja. Van hoe kan dit? En dus ja, wat iemand kan doen. Kijk, het enige wat ik kan zeggen is, je hebt eigenlijk gevoeld dat er iets niet klopt. En op dat moment beter naar je intuïtie luisteren. Want dat is eigenlijk bijna altijd... aan de orde. Maar dan zit je weer van, ja, maar weet je... en dat druk je eigenlijk ook onbewust weg.
Ja.
En dus je gaat gewoon, want je denkt, nou ja, weet je... flauwkeul, alleen kom op, grote meid.
Ja, maar kijk, wat is de juiste zuivere energie die je daarop voelt? En wat is angst? Want angst kan ook wel eens iets zeggen wat niet zo is... terwijl je dan een kans voorbij laat gaan.
En wat het verschil is tussen je intuïtie volgen en angst, bedoel je?
Ja, dat jij dat van dat jij dat kan switchen. Hè? Dus dat je de ene keer denkt van oké, maar dit klopt echt niet. Dat is mijn intuïtie. Of de ander is gewoon de angst die dan zegt van nee, maar dit moet je niet doen, want dan zou dat en dat gebeuren. Terwijl dat kan ook ervoor zorgen dat je het verkeerd hebt.
Ja, terwijl angst is natuurlijk, dat zet natuurlijk je centrale zenuwstelsel op scherp. En een onderbuikstemmetje is iets anders.
Ja, maar ik zeg het dus, dat dat dus heel ingewikkeld is.
Om dat verschil te duiden, ja, dat is zo.
Ja, jonge vrouwen. Ja. Ik bedoel, ik ben nu wel wat jaartjes erbij.
Ja.
Maar voor jonge vrouwen is dat heel ingewikkeld.
Ja.
Dus naast ook nog onzeker zijn.
Ja.
Naast ook nog een enorme passie voelen voor iets wat je wil.
En iets heel graag willen, ja precies.
En heel graag willen en heel erg ambitieus zijn. En ook nog heel goed zijn in iets. Nou, dan heb je een mooie milkshake.
Ja, om het dan te laten gebeuren.
Ja.
Dus ja, het is voor mij echt, doordat vrouwen zich steeds meer uitspreken, hoop ik ook dat mannen zich anders gaan gedragen. Dus dat. En dat jonge vrouwen, om het maar even zo te zeggen, die dus echt die carrière willen maken en die zich toch gemanipuleerd voelen of toch het gevoel hebben van, weet je, het klopt gewoon niet, dat belangrijker is dan de carrière. Maar dat is natuurlijk vaak voor mensen een hele lastige.
Ja, zeker als je...
Wil je jezelf echt, zeg maar, zo laten overrulen en laten manipuleren voor je carrière, dat is natuurlijk...
Ja. Ja.
Nou, dat is wel een ding, ja.
Nou, maar je hebt het ook in het begin ook niet altijd door.
Nee, tuurlijk niet.
Je zit gewoon ineens in die situatie. Dan denk je, wacht even.
Nou, en precies wat jij ook zegt. Dan gebeurt het een keer, dan denk je, weet je, was niet leuk, maar En dan repeteert het zich weer. Maar dan denk je, weet je, nou, de vorige keer ben ik ook zonder kleerscheuren van afgekomen, maar ik wil per se die carrière. En ja... Het blijft gewoon een heel lastig ding. Ik had een interview met iemand en die zei ook van... ja, dan loop je door Amsterdam. En het is inmiddels zo normaal dat je nageroepen wordt. En toen zei ik ook, ja, ik vind het niet normaal... maar het is wel een gewoonte geworden.
Ja, soms moet ik ook heel erg om lachen. Ik weet ook wel dat... Ik was net bevallen van Julius... en die zat gewoon... net bevallen, maar die was anderhalf of zo... en die zat in mijn... fietskarretje voorin, want toen waren we nog niet van die... er zat gewoon zo'n ding voorin en daar zat Julius.
Ja, een fietsstoeltje.
Ja, zo'n fietsstoeltje. Ik was zo lekker aan het fietsen door Den Haag. En op een gegeven moment zijn er een paar, straatmakers. Die begonnen te fluiten en die zeiden, zo, daar komt een mooie droom voorbij. En ik moest zo nog, en ik dacht, oh wauw. Dat is wel echt heel erg grappig. Maar aan de andere kant, ja, ik vond dat wel nog, dat vond ik wel oké. Ik bedoel, dat is een soort complimentje. Maar, ik vind dat dan op zich niet zo heel erg, moet ik zeggen.
Nee, nou ja, ik persoonlijk ook niet. Dat ligt ook een beetje aan, denk ik, wat er gezegd
maar
wordt.
Ik maar ik heb het nog nooit tegen een man gezegd als ik op straat loop en dan fiets een man voorbij en zeg, zo, daar komt een mooie droom voorbij. Zo hard schreeuwen, nou, ik heb een groot geluid. Nou, dat heb ik dus nog nooit gedaan. Dus ja, maar ja.
En dan vind ik ook nog, hè, als je 's avonds in het donker over straat loopt, dan vind ik dat ook nog een ding, zeg maar. Hè? Om als man dat te zeggen tegen een vrouw die daar alleen over straat loopt.
Ja.
Muriel, ik wil graag met jou nog even kijken naar trauma en hoe dat dus op je stem kan zitten. Je weet dat ik vooral werk, vrouwelijke ondernemerscoach, met een seksueel trauma. Maar er zijn ook mensen met een zwaar pestverleden trauma. Ja. Hoe gaat dat? Hoe kun je iets vertellen over hoe nestelt zich dat dan op je vertel daar eens iets over. Hoe gaat dat?
Nou, ik heb met meerdere mensen gewerkt, vrouwen in dit geval. En wat mij elke keer, wat tot nu toe, hè, ik kan niet, maar wat tot nu toe, wat ik heb gezien uit ervaring, zijn het vrouwen die zich minder waard voelen en daardoor op een andere manier gaan praten. Dus ze gaan of heel erg invullen voor zichzelf de hele tijd.
Wat bedoel je daarmee?
Dat ze geen pauzes inlassen. Dus dat ze zichzelf constant voorbij praten. Dus als ze dus een verkooppraat hebben, of ze willen iets opnemen voor een video, voor hun business, of daar heb ik het dus over. Maar ook misschien wel voor podcast. Dat ze geen, ze maken eigenlijk dat contact met die ander niet. En ik werk natuurlijk heel erg op, oké, met jouw stem en met jouw intonatie en met je ritme maak je contact met de ander. Dus ze vullen dat de hele tijd in. Dus dat is één. Dat is heel ingewikkeld.
Mag ik daar even op reageren? Want dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Want dat minder waardig voelen is natuurlijk, hè, dus pestverleden, seksueel trauma, zit daar zeg maar echt diep in verankerd in deze vrouwen. En dat je dan zegt dat ze geen contact maken of geen verbinding maken met de ander met hun stem, ja, dat vind ik een prachtig inzicht eigenlijk.
Ja, maar dat is ook echt zo.
En want je blijft dan maar praten zonder pauze, et cetera, dus je praat wel, maar eigenlijk wil je ook niet dat mensen dichterbij komen, dus dat je die verbinding eigenlijk niet wil. Ja, mooi.
Ja, ja, dat.
Wat een mooi inzicht,
dat is één. Het tweede is dat ze heel vaak, tot nu toe, hebben ze een verkramping rond de stem. Dus de stempositie is vaak heel hoog en scherp. Dus dan krijgen we de hele tijd, luister, ik wil echt niet stickers plakken en dat ze dat iemand dit nu hoort en denkt, oh, dat heb ik ook. Maar het kan dus ook andersom. Dus dat dan de stem, dat het dus te laag zit. En dat ze dus heel erg, ja, het gaat heel erg om die verkramping. En het is, ik hoor dan en ik voel ook aan de energie van, oké, wacht even, wat is daar aan de hand? En dan hoef ik maar één of twee vragen te stellen en dan, dan komt natuurlijk alle energie los. Maar er zit pijn. En hoe klinkt een stem met pijn? Nou,
ja,
brok in de keel, hè? En die pijn, die nestelt zich. En dat is niet de hele tijd zo natuurlijk.
Mm.
Maar die pijn zit er wel onderhuids.
Mm.
En dat is gewoon heel lastig. Dus, en sommige mensen worden ook heel hyper de pieper. Dus die gaan dan dat helemaal verbloemen. Door helemaal. En dan komt bij mij natuurlijk ook te kijken. Sowieso hoor ik al meteen waar de positie moet zijn. En als diegene dan in die positie is, dan voelt diegene ook echt zo van, oh, maar wacht even, hier was ik ook ooit een keer. En het lichaam pakt het ook meteen op. Dat is zo mooi aan ons lichaam. We weten precies wanneer het goed is. Dus we worden ineens rustig en het valt op zijn plek en dan, wow. En dan komt het daar. Maar het is eigenlijk gewoon pijn pijn rond het slottengebied, pijn op de stem. Want je hebt gewoon pijn.
Ja. Ja, ik vind dat echt super interessant hoe dat werkt. En ja. Jij vertelde net jouw verhalen. Heb jij gemerkt door die ervaringen, heeft dat iets gedaan met jouw stem toen?
Ja, zeker.
Oké.
Ja, zeker.
Wat ben jij gaan doen, of wat is jouw stem gaan doen?
Nou, ik ben alle kanten opgeschoven. Je krijgt ook verkramping. Mijn adem zat vast. Dat komt trouwens ook inderdaad. Maar kijk, weet je, in opera zingen doe je natuurlijk alles maar 100%. Dus het is topsport. En ik merkte ook gewoon van, het stroomt gewoon niet. Je weet gewoon ergens dat, hoe zal ik dat nou uitleggen? Het stroomt niet, laat ik het dan samen ophouden. Ja. En omdat het wel stroomt, dan kan je wel makkelijker die hoge C. En dan kan je wel beter legato zingen. Dan kan je nog meer in je gevoel komen en zo. Maar goed, ik moet zeggen dat ik heb altijd kunnen putten uit mijn talent. Letterlijk vanuit mijn talent. Dus mijn talent heb ik altijd beschermd. En daar zit ik nog steeds in. Dus ik kan, hoe moe ik ook ben, hoe verdrietig ik ben, ik kan altijd daarna terug. Dat is mijn safe zone.
Hoe heb je dat beschermd? Hoe doe je dat dan?
Hoe heb ik dat beschermd?
Ja, je zegt
door echt elke keer weer naartoe te gaan. Door het niet te sluiten.
Oké.
Okay. Ja, door letterlijk naartoe te gaan. Ik had afgelopen zondag had ik een experience day. Er waren 8 mensen. En ik heb ze allemaal getransformeerd. En dat kan alleen maar doordat ik altijd open blijf staan. Ik sluit me er dus niet voor af.
Oké.
Okay. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Om daar in dat gevoel te blijven. Maar dat heb ik echt geleerd als opera-zangeres en als zangeres. Om altijd daar naartoe te gaan. En ik voel het ook onmiddellijk als iemand het niet doet. Omdat bij mij gewoon echt ook, dat is gewoon, kijk, ik heb altijd bedacht, als ik op een podium sta en ik zing, kan niemand mij aanraken. Want mijn ziel kan je niet wegpakken.
Nee.
Dat heb ik ook wel eens een keer tegen iemand gezegd op een podium. Je hoeft geen angst te hebben, want niemand pakt jouw ziel weg.
Ja, mooi gezegd. Niemand pakt jouw ziel weg.
Nee.
Ja.
Daar ben jij de baas over. Dus, en de ziel is wat mij betreft in connectie met jouw geluid. Dat is één.
Mm. Muriel, wat is de allermooiste transformatie die je ooit met iemand hebt bereikt?
Oh, ik zit er weer in.
Wat is de allermooiste transformatie?
Nou, ik heb wel één verhaal. Dat vind ik zo'n mooi verhaal. Er zijn er twee eigenlijk. Ja, ook kan je eens kiezen.
Je mag er één kiezen.
Ik kan maar één kiezen. Nou, dat gaat over een meisje. En zij kwam bij mij. En heel groot talent om te zingen. Komt uit de gospel scene. En ik dacht, wauw. Maar ik dacht ook de hele tijd, wat is daar nou toch mee? Wat is daar nou toch mee? En terwijl ik met haar bezig was, kwam er steeds minder geluid uit. Nou, dat is al bijna niet mogelijk, zeg maar. Ik dacht, dat is contra met wat ik aan het doen ben. Hoe kan dit? Maar ze kwam al binnen met het idee van, dus er werd al iets tegen haar gezegd de hele tijd, waardoor ze minder, minder, minder.
Mm.
En op een gegeven moment, toen was ik met haar in gesprek. En ik weet niet wat er gebeurde. Dat is echt magic. Maar bij mij viel het kwartje dat ze zichzelf had gesilenced. En toen is natuurlijk de vraag, waarom? Wat gebeurt daar? Maar je kan niet gewoon tegen iemand zeggen, er moet wel contact zijn, wil die ander openen, toch? Je kan niet. Ja. Dus ik werkte al een hele tijd met haar, maar ik wilde ook niet in aannames hangen. Want ik vind dat heel veel coaches dat heel snel doen, in een aanname hangen. En dat mag gewoon niet gebeuren. Dus ik dacht van, oké, wacht even. Wat gebeurt hier nu? En ik kreeg haar dus zover dat ze ging praten. Toen bleek dus dat ze zwanger was, 1. B, van iemand die niet geaccepteerd werd in de kerk. En C, zij kon daar dus ook niet meer met iedereen over praten. Dus ze had zichzelf gesilenced. En toen heb ik haar begeleid in hoe dat allemaal te openen. En nu, dat is gewoon echt fantastisch. Een metamorfose. Ze zingt fantastisch, maar daar doet ze nu niet zoveel mee. Ze is haar eigen business gestart. Ze heeft nu 2 kinderen, dus ze heeft nu 3 kinderen eigenlijk al. Ze is uit de kerk, ze is heel erg happy en woont dus nu met deze man.
Geweldig.
Ja. Geweldig. En dat is er 1 klein voorbeeld hoor, van echt wel heel veel.
Ja, dat weet ik. Ja, nou ja, maar dat is... Kijk, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren. We praten allemaal. Maar ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren wat er eigenlijk allemaal nog meer... Nou ja, alsof ik heb het gevoel dat je, als je met jou gaat werken, dat je een soort van jezelf helemaal opnieuw ontdekt en uitvindt of zo.
Klopt ook, ja. Ja. Ja, dat is echt zo. Het is echt zo als je daar... Oh, ik zeg altijd van, sta open voor de wonderen.
Ja.
En dan, ja, dan kan dat ook inderdaad gebeuren. Soms heel snel en soms duurt het even, maar... Ja.
Ja, want als ik naar mijn eigen trauma kijk, ik moest zwijgen.
Ja.
Ik mocht niet vertellen wat er van mijn oom wat er gebeurde. En dat heeft voor mij echt gemaakt dat ik... Dat heeft bijvoorbeeld gemaakt dat ik journalistiek ben gaan studeren en niet naar de toneelschool ben gegaan. Dus ik wilde heel graag verhalen vertellen. Maar omdat ik niet meer mocht spreken, dacht ik, ja, weet je dan, die toneelschool kan ik wel vergeten. Dus ik ben journalistiek gaan studeren, zodat ik wel verhalen kon vertellen van mensen. Maar alleen waren het dan dus niet mijn eigen verhalen. Dus zeg maar dat. En ook waar ik heel veel moeite mee heb gehad, is me wat duidelijker uitspreken, zeg maar. Wat jij straks zei over van, ja, die vullen alle ruimtes in, die nemen geen pauzes. Ja, dat vind ik echt super herkenbaar.
Ja, dat is herkenbaar, hè? Ja, ja, je overcompenseert eigenlijk.
Ja. En ook het heel erg snel gaan praten. Want als ik dan al iets zei, ja, dan moest het wel snel. En weet je, luister maar niet te veel naar mij, want ik mag eigenlijk niet praten. En daardoor ben ik ook heel snel gaan spreken, dat weet ik zeker.
Ja, en daardoor ga je dus nog sneller praten eigenlijk.
Ja. Ja, en dan ga je achter je ademhaling aan en dan klopt het niet meer en dan raak je je kwijt. En dan word je ook nog zenuwachtig en dan weet je het helemaal niet meer.
Ja, oké, rustig.
Ja, nou, precies. Dat.
Ja, mooi hè. Maar het is wel mooi dat we dit inzicht nu geven.
Ja, vind ik ook.
Ja.
Ik vind dat echt, en daarom wilde ik ook echt zo graag met jou praten. Want wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer. En omdat het voor mij ook, voordat ik jou kende, wist ik dat ook gewoon helemaal niet. Ik wist niks van stem. En ik, en ja, hoe trauma daarop kan zitten en wat er dan gebeurt. En dus wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, eigenlijk om het interview ook af te ronden, is dat, kijk, als we het hebben over trauma, en of het nou seksueel trauma is of pestverleden trauma, dus de impact daarvan, we hebben zo vaak niet in de gaten wat eigenlijk de impact echt is. Hè? We kunnen wel zeggen van oké, ik heb een therapie gevolgd, want ik had daar en daar en daar last van. Of ik doe seksuele traumatherapie, want ik heb heel veel moeite met intimiteit. Maar dat het ook op onze stem zit. En ik zeg, en dat het ook in je business zit. En dus dat die impact vaak zoveel groter is.
Zeker.
Dan,
Zeker, want je houdt jezelf klein, je denkt in tekort. Ik bedoel, I know. En ik zat me ineens te bedenken...
Zichtbaarheid.
Ja, zeker.
Waar ook uitspreken bij hoort.
Zeker. Ik zat me ineens te bedenken, jij zei van... wat voor een impact heeft dat gehad op jouw stem? Toen ik naar Londen ging, toen had mijn lerares tegen mij gezegd van... You sound like Miss Piggy. Nou, dat is natuurlijk niet iets wat je wil horen.
Nee.
Wil je niet.
Nee.
Maar ik dacht wel later, ze heeft gewoon gelijk. Want ik was zo in de overdrive. Ik was zo in de prestatie. Dus ik zat alleen maar... En dat dus mijn hele stemgeluid ook heel erg in het front zat. Dus ik kon ook niet daar in balans komen. Ja, het is misschien een technisch verhaal, maar ik snap haar wel dat ze dat zei. Ik zou het nu heel anders tegen iemand zeggen, maar toen dacht ik, oh ja, dat had dus een enorme impact. Want ik ging alleen maar nog harder werken en nog harder.
Ja, ja. Nou, en ik heb een masterclass ongemaskerd ondernemen. En daar iemand heeft daarop ingeschreven vanuit een ad. En die schreef daaronder, ze zegt, nou, echt wauw. Ik zeg, oké, heb je ingeschreven voor de masterclass? Ze zegt, ja, dat heb ik gedaan. Ze zegt, ik moet dit echt even laten bezinken.
Ja.
Gewoon niet zo van, oké, dus mijn trauma heeft dus invloed op de manier waarop ik mijn business run.
Ja.
En bij jou ook, dat mensen gewoon niet beseffen dat hun trauma invloed heeft op hun stem. En eigenlijk dus op hun identiteit.
Ja,
dus vanuit hun stem ook. Ja. Ja.
Maar ook hoe je dus met je kinderen omgaat. Ook hoe je met je partner omgaat. Ja. Dat je jezelf dus eigenlijk niet hoort hoe jij iets zegt.
Ja.
Terwijl je eigenlijk dat wat je zegt klopt. Dat zeg ik ook heel vaak. Dat wat we zeggen klopt dan bijna altijd. En natuurlijk mag er emotie op zitten. Maar in het algeheel. Nou ja, goed. Een bekende verhaal wat ik altijd zeg. De serveerstertje bij de tafel. Die dan ineens gaat. Er is een superleuk meisje wat eraan komt komen. Die zit blijkbaar compleet in de stress voor de studie. Ik weet niet wat er is. Of een ruzie met een vriend. En die zegt. Ja, Emma. Ik heb ook nog de visfoto. En jij denkt. Nou, laat de visfoto maar zitten. Je bent helemaal niet meer bezig in het moment van leuk iets uitzoeken. Je bent alleen maar geïrriteerd door de stem. Terwijl wat ze zegt klopt.
Ja, precies. Maar het is, ja, hoe zeg je het?
Juist.
En die verbinding met de ander vind ik ook een hele mooie.
Ja.
Dat je als je, nou ja, maar rebbelt.
Ja.
In een hoog tempo en in een hoge ademhaling en helemaal hoog in je dingen, dan kun je gewoon geen connectie maken met de ander.
Nee. En dat is wel, denk ik wel.
Zo lig je meestal ook niet met je partner in bed, zeg maar.
Nee.
Tenminste, dat denk ik.
Nou ja, ik weet niet wat sommige mensen.
Dat weet ik ook niet.
Maar ik bedoel, dat is wel iets waar ik heel erg op coach. Altijd in verbinding zijn met je klant, met je partner, met je communicatie, of hoe heet dat, met je publiek.
Ja.
En heel veel mensen denken dat ze dat doen, maar doen het niet, hè?
Ja, mooi. Super, Muriel, dankjewel. Fijn dat ik nou ten eerste heel erg bedankt dat je je verhalen wilde delen vandaag voor het eerst.
Yes.
En dat vind ik echt super dat je daar open over durfde te zijn en wilde zijn in deze podcast. Want ik vind dat echt heel erg waardevol. En dankjewel ook voor je uitleg over trauma op je stem. Want dat is natuurlijk voor mijn luisteraars super interessant. En, en ik vind het echt met mooie inzichten.
Dankjewel,
Muriel. Wil jij ook ontdekken hoe jouw trauma jouw bedrijf beïnvloedt? Nou, ik heb daar een hele waardevolle, gratis, live en interactieve masterclass voor gepland staan. En die gaat hierover. We duiken in die gratis masterclass specifiek in de vraag: wat voel jij jezelf waard? Hè? Dus wat vind jij jezelf waard en wat voel je daarbij? Welke waarde lever jij nou eigenlijk aan je klanten? En vraag je daar nou ook de juiste prijs voor? Dus het is een gratis masterclass. Hij heet Fearless Ongemaskerd Ondernemen. En je vindt hem op www.moniquelavec.com/masterclass. Schrijf je echt in, want je zult zien en voelen dat je veel meer waard bent dan jij op dit moment denkt. Dat is echt waar.